Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We gaan dromen deze dag. Is er leven op Pluto, zong het goede doel.
En, Ik wil weg uit Nederland, zingt hij ook.
Ja, dat zingt hij ook.
Het is een escapistische bijeenkomst vandaag.
Ja, maar dus met die grote vraag eronder. Is er ergens anders een leven? En toch, hoe zou dat eruit zien? Weet je wel, die drang om naar buiten te kijken en te fantaseren over wat er allemaal mogelijk is in dit grote universum van ons. Dat is van alle tijden. En dat gaan we vandaag ook doen. We gaan ons buigen over de vraag. Is er buitenaards leven? En dat vinden we, daar hebben we zo onze gedachten over. Maar interessanter misschien nog, hoe vind je het dan? Hoe pak je dat aan? Hoe ga je op zoek naar iets dat leeft in die grote leegte die ons universum vooral is? Daarvoor zit vandaag aan tafel Hendrik Spiering.
Hallo.
En Eddie Echternach is weer terug.
Ja, daar ben ik weer. Dag.
Hi, we hebben jou voor het eerst gehoord in de aflevering over Planeet X een paar weken geleden. En jij schrijft voor NRC over astronomie.
Klopt.
En daarmee ben jij ook de closest thing wat we hebben als expert in buitenaards leven.
Oké.
Welkom.
Nee, maar heb jij, daar ben ik wel benieuwd naar, krijg jij, je schrijft over astronomie, krijg je wel eens vragen van lezers of...
verjaardagen.
Ja.
Lezers vragen mij nooit of er leven is in het heelal. Nee, maar inderdaad op verjaardagen en dat soort dingen, dan in informele kring, dan gebeurt dat wel eens.
En kom jij is het dan antwoord dat jij uiteindelijk altijd geeft van, de kans is groot? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Je zit met het probleem dat we eigenlijk nog steeds een chronisch gebrek aan gegevens hebben. Kijk, een kans is groot, dat impliceert dat je al een zekere mate van kennis hebt en dat je op basis daarvan een statistische uitspraak doet.
Ja.
Maar zover zijn we nog
niet. Maar dat is het toch wel? Nou, we hebben het experiment aarde.
Precies.
Hete planeet, bubbel, een hoop lava, 200 miljoen jaar wachten. Ja, er is leven.
Dat is een statistiek over één. Je kunt natuurlijk best wel zeggen dat we van de aarde in ieder geval weten, maar daar weet Lucas waarschijnlijk meer van dan ik, dat het ontstaan van leven, dat A, behoorlijk snel ging naar geologische begrippen. En B, dat het een behoorlijk complex proces is geweest.
De verleiding is groot om er meteen midden in te duiken, zoals we nu al een beetje deden. We gaan het toch een beetje structuur geven vandaag. Eerst gaan we het hebben over de kans op leven binnen ons zonnestelsel. En dan gaan we de andere vraag stellen, de kans op leven buiten ons zonnestelsel. Want dat zijn twee hele andere zoekterreinen. Maar om helemaal te beginnen, en dat raakt aan wat jij net vertelde, Eddie. Ik bedoel, die vraag is van kun je dat enige statistische onderbouwing geven? Nou, er is natuurlijk een astronoom geweest die dat heeft geprobeerd. En dat was Frank Drake.
Frank, you've been at this forever. Sometimes attracting.
Not quite.
Well, I'm sorry?
not quite forever.
Not quite forever, but very early on from
55 years.
55 years, that's like forever. why, let me start with you. Why did you start doing this? In 1960, you started searching for this thing. What prompted you on this quest?
Well, I started on this quest at the age of 8, actually, when my father told me that elsewhere in space there were places like the Earth. Mm-hmm. And that just fascinated me then, and it fascinates me now. What are those creatures like? How do they live? What do they enjoy? What are their cultures? What are their governments? All of that. And of course, I couldn't imagine them being much different from us, although they probably are. And I had to wait until about 1958, when I was studying radio astronomy, to realize that we had a way to find them, which was to use radio telescopes to detect their radio signals. And so then I started the first modern search for
extraterrestrial intelligent radio signals, and I've been at it ever since.
So initially, people were not taking you seriously, or there was, you know, skepticism around the idea.
There was a lot of skepticism because it was felt mistakenly that the creatures would be perhaps like us, and that seemed impossible in many places. And in particular, we knew of no other planetary systems. We thought the solar system was perhaps unique, and no other planetary systems, no creatures, no radio transmitters. And so people were very dubious that there was something to be found out there. But the universe is very inventive and opportunistic. Anything that can happen does happen mm-hmm. in the universe. And we're the prime example. We are really weird. You know, mm-hmm. We're so complex.
Well, speak for yourself, Frank.
Ja, Hendrik, wie? Frank Drake.
Nou, het is in ieder geval wie een man naar mijn hart die dan gelijk zegt... nee hoor, dus ik ben helemaal niet mijn hele leven er al mee bezig. En dan die vrouw, die dan de interviewster, die dan toch zegt... nou, toch al 55 jaar. Oké, 55 jaar. Hij is inmiddels 88. Dit is al een oude opname. En hij is echt de man van het buitenaards leven onderzoek. Je kunt dus zeggen, ze hebben nog steeds niks gevonden. Hij is in 1958 begonnen met het idee dat je de radio-uitzendingen van andere beschavingen kon horen. Maar ja, we hebben nog nooit iets gevonden. En daar is dus ook het SETI, dat is zo'n organisatie die ooit door de Amerikaanse overheid werd betaald en nu met giften op in stand wordt gehouden. Want de Amerikaanse overheid is er niet meer zo in geïnteresseerd.
Ik was er wel in geïnteresseerd. Ik weet nog dat ik in de jaren 90 kon je een screensaver downloaden.
Dat bestaat nog steeds volgens mij.
Oh, dat bestaat nog steeds. Nou, ik deed dat dus met kostbare... Dat kostte toen allemaal nog gewoon harde guldens elke minuut op internet. En stiekem kon ik dan pakketjes downloaden. En de screensaver ging die dan analyseren. En dan zag je allemaal van die inderdaad van die radioblokjes verschijnen. En dan hielp je een beetje mee met de zoektocht naar buitenaards leven.
Maar het feit dat we nog niks gevonden hebben, dus niet zeg maar een radio, een podcast van Proxima Centauri of welke willekeurige sterren de buurt er is. Er is een heel mooi beeld van als je dat dan zegt tegen astronomen. Ik weet niet of Drake dat zegt, ik denk dat hij dat ook zal zeggen. Dat is, waarom hebben we nog niks gevonden? Ja, we kijken over een oceaan en het enige wat we hebben, want er zijn natuurlijk maar een paar radiotelescopen die eraan meedoen en het heelal is groot. We hebben alleen een glas water van die oceaan, daar kijken we naar en dan zeggen we ja, we hebben geen walvissen gevonden. Ja. Dat is een beetje, dus er is nog niks gevonden, maar dat zegt niks, zegt ze dan.
Maar het grappige is dat als je tegenwoordig een glas water uit de oceaan zou nemen, dan weten we, daar vind je van alles in. Ik bedoel, al is het maar virussen, bacteriën en zelfs misschien het DNA van zo'n walvis kunnen we tegenwoordig terugvinden.
Het wordt tijd voor een andere metafoor, denk ik.
Maar deze Drake is ook de man achter de Drake-vergelijking, toch?
Ja, en dat is een, daar weet Eddie dan weer meer van, denk ik. Nou, dat is een rekensom. Groot die kans is eigenlijk.
Ja,
is,
dat er buitenaards leven is.
Ja, en dat we daar contact mee kunnen maken. Dat geloof ik ook.
Dat laatste is cruciaal. Want hij heeft het eigenlijk opgezet. Het was eigenlijk voor hem ook meer een discussiestukje, zeg maar.
Gedachte-experiment.
Een gedachte-experiment. Hij gaat er simpelweg uit van de eenvoudige rekensom van... Nou, je hebt in onze Melkweg bijvoorbeeld heb je iets van 100 miljard of 200 miljard sterren. Een aantal van die sterren zullen planeten hebben. Nou, daarvan weten we inmiddels dat het percentage best hoog is. Boven de 20%, maar waarschijnlijk zelfs nog wat hoger. En je hebt ook dan nog de factor, de kans dat een planeet leven ontwikkelt. Dat moet dan ook op een gegeven moment ook nog eens een keer intelligent leven zijn, dat technologisch begaafd is. En dat moet dan ook nog eens een keer radiosignalen of iets dergelijks uit gaan zenden. Tegenwoordig zoeken ze trouwens niet alleen naar radiosignalen, maar ook naar laser. Signalen van laserlicht. En het moet dan ook nog een behoorlijk lange levensduur hebben.
Ja, want dat vind ik eigenlijk cultureel historisch de leukste. Want het is typisch jaren 60. Het moest een beschaving zijn die zichzelf niet heeft opgeblazen met atoombommen.
Ja, dat is natuurlijk een hele relevante vraag op een moment dat er allemaal weer kernmachten waren. Maar het zet je ook, wat het ook doet, die vergelijking, is je duidelijk maken, nou ja, inderdaad, hoeveel sterren er wel niet zijn. Toen ik er voor het eerst over hoorde, dacht ik, oké, dus die dobbelsteen, van ontstaat er rondom een bepaalde ster een planeet waarop leven kan ontstaan, die is in ieder geval heel vaak geworpen.
Daarvan uitgaande dat deze rekensom klopt.
Maar is er een antwoord? Het antwoord is 4 of 42.
42 waarschijnlijk. Ja. Maar Maar het punt is, het ligt er helemaal aan welke getallen je overal in gaat zitten vullen. En sommige getallen zijn redelijk betrouwbaar. Kijk, het aantal sterren, dat is in onze Melkweg, daar kun je wel een redelijke schatting van maken. Tegenwoordig kun je ook al een redelijke schatting maken van het aantal planeten dat daar gemiddeld bij ronddraait. Maar het percentage planeten dat leven ontwikkelt, daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Dus ja. Dat betekent dat elke kans tussen 0 en 100 procent kan je invullen in die formule.
Maar laten we er dan nog even iets dieper op ingaan, want we kunnen wel best een aantal dingen over de aarde zeggen, waar we in het begin gingen jullie al een beetje die kant op. Maar in ieder geval een paar ingrediënten van de aarde die leven mogelijk hebben gemaakt. En dat is aan de ene kant een atmosfeer.
Yep.
Die beschermt je een beetje van alle straling die op je afkomt van de zon. We hebben water, ook een belangrijk ingrediënt. Dat je vloeibaar water hebt, betekent al dat je op een bepaalde afstand van de zon zit. Als je, dat hebben we in die aflevering over planeet X ook wel gehoord. Als je te ver komt, dan...
Dan wordt alles ijs.
Dan kan je niet goed voorstellen dat er iets tot leven komt, omdat alles star en stijf is.
Dat wordt moeilijker. Water is een fantastisch oplosmiddel waarin moleculen kunnen bewegen en waarin je dingen kan concentreren en dat soort dingen. Dus dingen die je wel nodig hebt.
Veranderen.
We hebben ook een, ik weet niet hoe belangrijk dat is, maar ons we hebben een aardmagnetisch veld.
Ja, dat kan een rol spelen, zeker.
Dat heeft ook een,
beschermende werking tegen allerlei vormen van straling uit de ruimte.
Maar goed, dat is allemaal life as we know it, zoals het in staat.
Maar het is wel nuttig om erover na te denken van wat heeft in ieder geval het leven een handje geholpen? Voordat je, dan weet je ook waar je naar moet zoeken misschien. En het andere is, denk ik, een hele... Belangrijke is dat we op een geologisch actieve planeet leven. Dat raakt een beetje aan de aflevering over het ontstaan van het leven, maar daar kunnen we toch niet helemaal omheen. Maar een van de mooiste ideeën over het ontstaan van het leven, toen hadden we het over dat de reactie van dat mineraal met zeewater. En dus als je een nieuwe oceaankorst hebt en dat reageert met zeewater, dan daar heb je al een. Daar borrelt serpentinisatie heet die reactie. Daar borrelt al een soepje organisch moleculen uit omhoog. Dus dan kom je heel mooi van geochemie naar biochemie, zeg maar. Dus een planeet die leeft, lijkt in ieder geval op aarde snel te hebben geleid tot leven dat leeft, om het zo maar te zeggen. Dus met die randvoorwaarden kunnen we straks, denk ik eventjes, met dat in ons achterhoofd, het zonnestelsel af naar interessante plekken om te gaan kijken. En misschien is het ook nog goed om even het leven te definiëren. Want Drake die dacht dus na over intelligent leven dat contact kan maken. Ik bedoel, dan
Wat jij zei net, heel veel dingen is een enorme gok. Van wat is de kans op leven? En ja, stel dat er leven is. We hebben op aarde een experiment laten draaien. Wat nu al 4 miljard jaar draait. Iets minder misschien. En pas aan het allerlaatste stukje. Toevallig het stukje waar wij in zitten, denk ik dan. Maar Dat is maar een paar miljoen jaar geleden hooguit dat er hier een beetje intelligent leven is ontstaan.
Er is maar 80 jaar leven hier dat radiosignalen het heelal instuurt.
Ja, en dat vind ik dan, want ik denk dan altijd aan die grote dinosauriërs die een enorme variatie in levenssoorten hadden. En ja, tot nu toe is er geen enkele aanwijzing dat zij een soort intelligentie hebben ontwikkeld met taal of wat dan ook, techniek. Wat wij zouden kunnen herkennen.
Nee, dus dan...
En daar hebben ze een kans gehad. Want ze hebben miljoenen, de honderden miljoenen jaren de kans voor gehad.
Ja, dus stel je hebt een planeet...
Ze hebben ons laten zitten.
What did the dinosaurs ever do for us?
Ja.
Ja. Dus, maar stel
dat
je hebt dus
de kans kleiner,
een planeet in de buurt die heel erg lekker draait. En
overal bacteriën.
En dinosaurusachtig leven. Ja. Maar dat gaat er miljoenen jaren door. En ze laten niks van zich horen eigenlijk. Dat is eigenlijk je kritiek.
Ja.
Nee, maar dat is een fair punt. Maar dat is dus de grens die Drake stelde. Ook met, denk ik dan, de manier waarop hij zocht. Want hij zocht...
Hij zocht naar radiosignalen.
Naar radiosignalen.
Ja, contact. Ja.
En dat is hetzelfde met die lasersignalen die jij noemt.
Nou ja, die radiosignalen waren in zijn tijd de meest geavanceerde manier van communiceren over dit soort kosmische afstanden natuurlijk. Later zijn er inderdaad die laserbundels bijgekomen. Maar het blijft natuurlijk zoeken naar misschien wel heel weinig spelden in een hele, hele, hele grote hooiberg.
Nou, de kans dat je iets vindt is gewoon niet zo groot.
De kans is niet groot, nee.
En dan weet je nog niet of het niet bestaat. Want als een beschaving miljoenen jaren bestaat, wat in theorie best kan. ja, wij bestaan nog maar zo kort. Dus dat moet net op de goede manier, het moet net onze kant op komen. Alles wat ver weg is, dat duurt gewoon lang voordat het hier is.
Maar je zou wel kunnen zeggen dat je je net wat breder uitwerpt. En dat je ook al heel tevreden bent misschien met een planeet met... Nou ja, bacterieel-achtig leven zou zijn. Weet je, micro-organismen die vrolijk de ene soort moleculen omzetten in de andere en heel driftig bezig zijn. Nou ja, ik denk dat dat...
Ik denk dat dat al een spectaculaire ontdekking zou zijn. Ik denk dat je heel realistisch moet zijn. Ik denk dat de kans dat je op enig moment, misschien wel in onze eigen zonnestelsel of bij een van de nabije sterren, als je daar aanwijzingen vindt voor bacteriologisch of microbiologisch leven, dan is dat denk ik al sensationeel genoeg.
Ja, dat is een revolutie. Dat is een wetenschappelijke doorbraak van deze orde natuurlijk.
Dus als je het begrip leven heel breed interpreteert, dan denk ik best dat er een kans is dat we dat op binnen afzienbare tijd gaan vinden. Ja.
Daarom gaan we eerst op zoek binnen ons eigen zonnestelsel naar leven. En dat is ook al gedaan. We gaan een beetje op ruimte safari langs interessante plekken en planeten. Waar in ieder geval de voortekenen voor leven gunstiger lijken dan op andere plekken. En dan komen we er niet omheen om de rode planeet, Mars. Dat is toch de planeet waar het hardst naar leven is gezocht. En waar ook elke wetenschapsjournalist weet het. De ene naar de andere interessante vondst komt soms voorbij. Dan is er weer water gevonden. En dan
nog een keer niet water gevonden.
Het is allemaal van die interessante ingrediënten, laat ik het maar zo zeggen. En dat is al een tijdje bezig. En het begon eigenlijk in de jaren 70 met de Viking-expedities van de NASA naar Mars.
Because of Mars oscillation in its orbit about the sun, the polar regions are alternately warm and cold for periods of tens of thousands to millions of years. During the cold period, mixtures of dust and ice were deposited in a series of near horizontal layers. Then a period of warmer climate followed, and erosion set in, cutting deep valleys into the icy mass of the polar cap. After the erosion cycle, new layers were laid down, and another episode of erosion followed. This oblique truncating of one set of terraces by another indicates that the climate turns on and off. The first geological evidence for cyclical climatic change on a planet other than the Earth. The speculations about changes in the atmosphere and climate were closely related to the notion that life in some form might exist on Mars.
Nou, veel erosie.
Veel erosie.
Op Mars.
Heel veel erosie.
Kunnen we wel concluderen. Dit is een fragment uit een NASA-documentaire. En,
uit 79. En je hoort hier de oude stem van de wetenschap. Zelfverzekerd. Helder.
Ja, en
een beetje saai.
Met een duidelijke boodschap. Ja. Dat Mars erosie een veranderlijke planeet is. Eddie, dit waren de Viking missies.
Mm-hmm.
Van de NASA naar Mars. Kun je daar iets over zeggen? Hadden die expliciete opdracht om te gaan zoeken naar leven? Of werd daar rekening mee gehouden?
Nou, dat was wel een van de belangrijkste taken, ja. Ja. Ze hadden ook wel wat andere meetapparatuur aan boord, maar daar hebben ze zeg maar niet het nieuws mee gehaald. Het spannendste van de... het waren in feite twee missies, twee onbemande ruimtesondes die tegelijkertijd, vrijwel tegelijkertijd op Mars landen. Die waren allebei uitgerust met een, wat je zou kunnen noemen, een biochemisch laboratorium. En het idee was van, dat moet toch vrij simpel zijn. Je schept een bakje vol met marsgrond en je stopt er wat voedingsstoffen bij, zoals aardse bacteriën die je graag willen hebben. En je kijkt wat er gebeurt.
Dus dat is er ook gebeurd. Hè? Er is daar wat suiker toegevoegd aan de aarde.
Ik geloof dat het wel eens werd omschreven als een soort kippensoep. Maar er zijn verschillende experimenten geweest. Maar een van de experimenten was inderdaad om een voedingsstof toe te dienen aan Marsbodem. En dat experiment dat leek een positief resultaat te hebben. Met gassen die vrijkwamen in reactie op de toediening van die voedingsstoffen. En dat liep na een tijdje ook weer terug. Zodat je het idee had van het spul is verbruikt. Hè? En dus het zou best eens kunnen dat daar bacteriën achter zitten. Dan hadden ze nog twee andere experimenten aan boord. Maar Die gaven, één gaf meen ik een onduidelijk resultaat en de ander die gaf een negatief resultaat. Dus alles bij elkaar is er geen uitsluitsel te geven op de vraag van zit er leven in die Marsbodem?
En om even het in perspectief te zetten, wat er uiteindelijk is gemeten is alleen een gasuitstoot.
Ja, dus is eigenlijk alleen gekeken naar wat er chemisch in chemisch opzicht gebeurde.
Want dat hoeft niet per se een biologische
oorsprong
te hebben.
Nee, dat is natuurlijk de grote val waar je in kunt trappen, als je, zeker als je op een andere planeet aan de slag gaat. Die samenstelling van die Marsbodem, die wijkt behoorlijk af van de bodem zoals we die hier op aarde gewend zijn. Zelfs in de meest extreme woestijnen is de samenstelling van de bodem op aarde heel anders dan die op Mars. Ja. Dus dat was een beetje een moeilijk punt.
Het leek zo'n goed idee.
Het leek een heel goed idee, ja.
Het is toch ook een van de eerste serieuze landingen op een buitenaardse planeet?
Ja, dit was de eerste geslaagde landing op een andere echte planeet dan de aarde, ja.
En dan is het ook niet gek dat je in ieder geval zo'n experiment aan boord wil hebben voor zo'n, nou ja.
Nou ja, zeker geschiedenis van Mars ook. Hè, dat die al natuurlijk al heel lang een grote rol speelde in allerlei science fiction verhalen en films.
Ja, want dat was ook in dat fragment wat we van die Drake hoorden. Die vader die dan zegt, er zijn heel veel planeten als de aarde. Dat taalde die uit science fiction boeken. Want er waren eigenlijk helemaal geen planeten als de aarde bekend.
Nou ja, Mars komt het dichtst bij nog steeds, toch? Wat we, daar kun jij misschien iets over zeggen, Eddie. Het gaat vaak als het over exoplaneten gaat, dus planeten buiten ons zonnestelsel, dan worden die altijd aardeachtig genoemd. Ja. Maar de meest aardeachtige planeet die we kennen is toch Mars?
Ja, zeker. Binnen ons zonnestelsel is Mars het meest logische vergelijkingspunt, zeg maar. Ja. Maar je moet wel... Die verhalen over het leven op andere planeten in ons zonnestelsel, die gaan eigenlijk al veel langer terug dan zeg maar onze moderne tijd. Je ziet al in de Renaissance schrijft bijvoorbeeld ook iemand als Christiaan Huygens, onze bekende nationale geleerde. Die schreef al een boek over het zonnestelsel, waarin hij op ongeveer elke planeet leven zag. Compleet met beschrijving hoe dat leven er dan zou moeten zien.
Iets eerder Giordano Bruno.
Ja,
Bruno,
ja.
Die is ervoor verbrand. Die had ook ketter beschouwd. Over. Ja, hij had ook verkeerde ideeën over de drie-eenheid. Daar is hij volgens mij voor verbrand. Maar hij was ook bekend omdat hij zei, er zijn allemaal planeten met beschavingen als hier.
Dus in de 16e eeuw ging je nog de brandstapel op voor je science fiction?
Ja, 1603 of rond 1600 in ieder geval.
Dus die ideeën die gaan al heel lang terug. Dus het is niet iets van vandaag of gisteren, zeg maar. Nee. En het is ook op zich. Kijk, vroeger gebeurde dat een beetje vanuit de gedachte van, ja, maar ervan uitgaande dat het heelal geschapen is door een god, dan zal hij toch niet allerlei zinloze planeten.
Want je krijgt dan de vraag, is Christus ook gestorven voor die mensen op die andere planeten? Dat is een beetje buiten de orde van deze uitzending, maar theologisch verdomd interessant.
Maar het ruikt natuurlijk een beetje naar verspilling, als je dat als Calvinist zo bekijkt.
Precies.
Zo.
Als je een Calvinistisch wereldbeeld erop loslaat, dan is het inderdaad een beetje idioot om een compleet heelal te scheppen en dan vervolgens daar niks mee te doen. Nee. Dus vanuit die optiek is het eigenlijk ook wel weer een beetje logisch. Ja. Tegenwoordig kijken we daar een beetje anders tegenaan. En dan wordt er onmiddellijk gekeken van, kunnen we iets vinden dat op zijn minst lijkt op het leven zoals wij dat kennen. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Maar nu, om het even terug naar Mars te brengen. Zijn er, wat heeft Mars dat, de kansen vergroot dat er ooit leven was of dat er misschien zelfs nog leven is? Want ik zei het net even grappend dat er om de zoveel tijd krijg je een nieuwtje dat er water is gevonden op Mars. Hoe zit het nou, nog één keer voor eens en altijd, hoe zit het nou precies, Eddie, met dat water?
Is er nou wel of niet water op Mars?
er is zeker water op Mars. Sterker nog, ik denk dat je in het zonnestelsel bijna geen plek zult vinden waar geen water is. Maar als je naar de landschappen op Mars kijkt, dan staat er een paal boven water dat daar veel water heeft gestroomd. Maar we weten ook dat het lang geleden moet zijn geweest, omdat het allemaal oude landschappen zijn, voor zover we kunnen nagaan. Dus het idee is dat het ongeveer de eerste miljard jaar in het bestaan van Mars is geweest dat er behoorlijke hoeveelheden water op het oppervlak zijn geweest, vloeibaar water.
Dus eigenlijk, en dat zie je dan terug aan kloven en dat soort landschaps-elementen die wijzen op stromend water.
Ja. Sedimenten in een meer.
Ja, drooggevallen rivierbeddingen en noem maar op. Hè. Dus dat is er in principe allemaal. En er zijn ook nog restanten van water, die zitten in de bodem, tegenwoordig in de vorm van ijs, omdat de planeet inmiddels veel kouder is geworden. Dus op zich is het idee dat je gaat nadenken over de mogelijkheid dat daar leven is geweest, is helemaal niet zo gek. Je praat over het eerste miljard jaar van de planeet. We hebben op aarde gezien dat na een miljard jaar kon je al de eerste sporen vinden.
Ja, ongeveer iets eerder.
Hè?
Ja, dus inmiddels gaat het idee dat na de eerste 600 miljoen jaar dat het toen wel gebeurd is.
Ja, ja. Dus ja, je zou kunnen zeggen van ja, waarom dan op Mars niet? Hè? Dat is dan een terechte vraag die je kunt stellen. Of dat nu nog steeds is, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Want sinds die eerste miljard jaar is de planeet in klimatologisch opzicht enorm veranderd. Er is ontzettend, dus de temperatuur is ontzettend gedaald. Er is ontzettend veel water verdwenen van de planeet. Dus,
ja, dat komt omdat die atmosfeer is verdwenen, hè, geloof ik.
Ja, de atmosfeer, het water is waarschijnlijk ontsnapt via de atmosfeer, inderdaad. Dus dat is, ja, dus je hebt bijna geen water meer. Er is nog wel water, maar er is niet zoveel meer. Het is vreselijk koud. Nou ja, van aarde weten we dat op een plaats als Antarctica, dat er micro-organismen zijn die dat kunnen hebben.
Ja.
Ja. De temperatuur... ja, dat is, dus als er toen leven is ontstaan, wat we natuurlijk niet weten,
ja,
dan zou het kunnen zijn dat leven, wat zich altijd goed kan aanpassen aan extreme omstandigheden, weten we van aarde, op de een of andere manier nog een gaatje heeft gevonden om misschien soms eens in de 10 jaar te delen. En dan toch te blijven leven. Maar er is ook, dat is misschien wel leuk om nu te vertellen, dat die rare uitslag van die Viking dingen, die leidde in het congres tot enorme irritatie. Want ze hadden miljarden aan dollars betaald om leven te zoeken. En die NASA mensen waren allemaal heel optimistisch. En wat komt eruit? Ja, nee, misschien. Nou, erger kan je het in de politiek niet hebben.
En ik denk net als zo'n Magic 8-ball, weet je wel, die je zo schudt en dat er steeds een ander antwoordje uitkomt.
En toen, sindsdien zoekte NASA dus niet meer naar leven, zeg maar dat bijna primitieve optimisme of naïeve optimisme, wat ze toen hadden van, nou, 3 testjes, dan komen er wel uit. En nu zoeken ze alleen nog maar naar de voorwaarden van leven. Ja. Dus ze zoeken niet meer naar leven, maar naar water. Of naar, ja, wat nog meer eigenlijk.
Nou ja, methaan bijvoorbeeld zou nog een optie zijn om naar te zoeken.
Hoe is het daarmee? Want dat zat toch ook op Mars?
Ja, ja, eerst wel en toen weer niet.
Methaan is even voor de, dat is CH4, dat is een van de simpelste organische moleculen eigenlijk.
Ja, en dat is ook zeg maar het hoofdbestanddeel van wat wij aardgas noemen.
Ja,
en dat wordt gemaakt door bacteriën over het algemeen. Dat hoeft niet.
Nee, hoeft niet. Nee, er zijn zelfs ideeën over dat de verhouding methaan op andere organische moleculen is op aarde met echt leven is vrij laag. Dus als je ergens anders juist heel veel methaan vindt en weinig andere organische moleculen, dan is dat, kan dat juist een contra-indicatie
maar
zijn.
Dat raadsel van dat marsmethaan was volgens mij dat het werd gemeten en toen weer niet en toen weer wel. Dus ja, er zat een soort seizoens in.
Er leek een soort seizoenscyclus in te zitten inderdaad. Maar eigenlijk zijn dat soort metingen nauwelijks reproduceerbaar gebleken. En sterker nog, de metingen die de afgelopen anderhalf jaar zo'n beetje zijn gedaan met de Europese marszonde Tracegas Orbiter, die om de planeet cirkelt, die was notabene uitgerust speciaal voor dat doel met een uiterst gevoelige methaandetector. En die heeft eigenlijk tot nu toe niks gevonden.
Ongelooflijk. Oh.
En als ik nog even op mijn eigen stokpaardje ga zitten, en dan gaan we door naar de volgende planeet. Maar ik kreeg nogal aan die geologische activiteit op aarde. Hè? Dus dat er voortdurend nieuwe aardkorst en oceaanbodem gevormd wordt.
Ja.
Dat hebben we op Mars ook niet.
Nee, nee.
Okay,
we vinken af.
Ja, Mars.
Mwah.
Nou, de kans is niet nul dat het er geweest is. En dat het er nog is, lijkt me vrijwel nul. Maar...
Oké. Nou gaan we naar de andere buur. Want we hebben, dat is het fijne van in het midden van het zonnestelsel wonen. Dan heb je 2 buren om je heen. We gaan naar Venus.
Venus, Earth's evil twin. Its clouds made of battery acid. At 900 degrees, its surface hot enough to melt lead.
Venus is pretty much like the biblical vision of hell today.
This may be the most hostile real estate in the solar system. Yet billions of years ago, Venus looked a lot like Earth. But too near the sun, Venus was doomed. Earth blossomed. Venus burned.
We zijn in een
heel ander soort wetenschapscommunicatie terechtgekomen.
30 jaar later en de toon is behoorlijk veranderd. Dit was uit een documentaire van National Geographic. En nou ja, Eddie, dichter bij de hel komen we niet dan Venus, als we deze ronkende stem mogen geloven.
Ja, nee, dat klopt ook wel zo ongeveer, ja. Het is een drama van een planeet geworden. Maar ook daar zijn de aanwijzingen dat het vroeger niet zo was. Dat je vroeger, zeg maar ook ruwweg de eerste miljard jaar, daar een redelijk aangenaam klimaat hebt gehad op de planeet, net zo ongeveer als op Mars. Hè?
En hoe weten we dat? Is dat, nou, dat geologisch onderzoek geweest?
Of? Nee, want zo goed is Venus niet onderzocht, zeker de bodem niet. Maar gezien de grootte van de planeet kun je ervan uitgaan dat hij veel langer warm is gebleven van binnen. Dat hij veel meer aardeachtige geschiedenis heeft gehad dan Mars, zeg maar.
Ja. Zijn er ook aanwijzingen dat er ooit water heeft gestroomd op Venus of...
Nou, nee, dat nog niet zo concreet, dacht ik. Je ziet daar wel, er zijn wel wat hoogtes, je ziet wel hoogteverschillen, maar of je die nou specifiek aan water zou kunnen toeschrijven, denk ik niet. Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar Venus is ook heel slecht onderzocht.
Het probleem is ook dat we van Venus kun je van de buitenkant eigenlijk niks aan zien. Omdat het planeet ontzettend dichte atmosfeer heeft. En die bestaat voor een groot deel uit CO2. Het beruchte broeikaseffect wat ook op aarde een klimaatverandering aan het veroorzaken lijkt te zijn. Nou goed, dat betekent dus dat je alles wat je aan Venus onderzoekt, dat kun je doen door ofwel er een landingsmodule op neer te laten dalen. Ofwel door van buitenaf met bijvoorbeeld radarapparatuur door de wolken heen te kijken, als het ware.
Maar het goede nieuws is dat Venus zijn atmosfeer in ieder geval nog behouden heeft.
Venus heeft, zegt dat, Venus heeft de atmosfeer meer dan behouden. En,
dat is nu het probleem.
Dat is nu ook het probleem geworden, omdat je hebt daardoor een extreem sterk broeikaseffect. Bovendien staat Venus natuurlijk ook nog veel dichter bij de zon dan Mars. Dus je hebt de temperaturen daar zijn gigantisch hoog opgelopen. Je zit daar nu tegen zo rond de 900 graden Celsius. Dus dat is...
Dan verbrand je brood.
Ja, maar dat geldt niet voor de hele planeet. Het gaat wel voor het oppervlak. Maar naarmate je hoger in de atmosfeer komt, kom je in lagen terecht waar de temperatuur veel gematigder is. Dus je hebt zelfs op Venus heb je op 50 kilometer hoogte wolken waar min of meer aardeachtige omstandigheden heersen als het om temperatuur gaat.
Lekker zonnetje.
Ja, je wordt lekker opgewarmd van onderen. Dus het is,
maar je moet je tenen niet te diep in de atmosfeer steken. Want dan,
Maar goed, daar zou dan leven kunnen ontstaan. Nou, wolken of
ja, het zijn hele sterke speculaties. Niet meer dan dat natuurlijk.
Ontstaan in de wolken lijkt me moeilijk. Omdat je...
Je moet toch vloeibaar water hebben natuurlijk. Nou ja, dat is het, maar dan heel klein.
Als je eventjes, en dat komt een beetje bij de vraag wat leven is. Maar je moet op een gegeven moment moet je toch een stofwisseling op gang krijgen. En je moet dus... moleculen kunnen concentreren. En dat is in de lucht, in de atmosfeer... zijn er geen fysische structuren die je daarbij kunnen helpen. Dus het wordt nogal... Ja, het wordt misschien rond condensatiekernen of zo... zou je iets kunnen bedenken?
Het idee zou kunnen... wat er gebeurd zou kunnen zijn... is bijvoorbeeld op het moment dat het klimaat begint te ontsporen op Venus... organismen vanzelf... waarbij ze van spreken vanzelf zijn gemigreerd... naar hogere lagen in de dampkring. Want ook als je hier op aarde monsters neemt van wolken bijvoorbeeld... of van neerslag uit wolken... dan vind je daar ook micro-organismen in terug... Ja. Dus het is niet onmogelijk dat op Venus zich vergelijkbare tafereelen hebben afgespeeld. En dus de enige voorwaarde zou zijn dat ze zich moeten kunnen handhaven in die wolken.
Ja, want
ze hoeven niet te ontstaan, maar ze moeten zich wel kunnen handhaven daar.
Daar hebben we dan toch een beetje een kennisgat, denk ik. Want op de aarde meten we dan leven ook in de wolken en in neerslag. Maar dan daar weet je dat leven wordt eigenlijk voortdurend aangevuld van onderaf.
Ja. Dat blijft natuurlijk een zwak punt. Maar dat geldt voor al die planeten en manen waar we het in de loop van deze podcast over gaan hebben. Als er al leven is, dan is het eigenlijk essentieel dat er voorleven is geweest. Al in een heel vroeg stadium. Want anders, je moet ergens op bouwen.
Maar goed, gek genoeg is er dus, wat voor mij een verrassing is, voor Venus met die wolken misschien net iets meer kans dat er nog leven is dan op Mars. Of is het meer een droom, een wolk?
Het lijkt mij meer een
theoretische mogelijkheid.
Ja, ja, ja. Een proefballonnetje zou ik haast willen zeggen.
Maar even, wat ik ook wel interessant vind aan je verhaal is dat als je, stel je gaat naar het jonge zonnestelsel kijken, hè, het is 500 miljoen jaar oud, dan zie je daar allemaal jonge planeetjes. Ze zien er allemaal fris uit en ze hebben er zin in. Je ziet Venus, Aarde en Mars naast elkaar.
Dan zouden het in principe drie goede kandidaten zijn om leven te laten ontstaan.
Dan had je de winnaar misschien niet per se direct door kunnen aanwijzen.
We hebben de maan, hè?
Ja, de maan zou bij ons een belangrijke factor kunnen zijn geweest, maar dat weet je ook niet a priori.
Nee, dus stabilisatie van de aardas, wegvangen van meteorieten.
Misschien is Venus geologisch actief, om maar even op mijn eigen stokpaardje te gaan zitten.
Op dit moment ook niet helemaal zeker. Het lijkt erop van niet, maar het lijkt ook wel vulkanische activiteit vrij recent te zijn geweest. Niet miljarden jaren geleden, maar eerder miljoenen jaren geleden.
Oké.
Maar het is niet een planeet waarin dit op zich nog heel erg veel gebeurt. Of de tectoniek is geweest, daar zijn de geleerden het volgens mij nog steeds niet over eens.
Nee. Dus ik vink af, Venus, vergeet het maar.
Nou, okay. Het lijkt me niet heel onwaarschijnlijk, ja.
Nou, dan hebben we verder nog, we hebben Mercurius nog, maar daar zullen we niet te lang bij stilstaan. Nee. Dat is zo'n, als Venus al een hels bolletje wordt gezien, dan is Mercurius helemaal...
Venus, daar heb je tenminste nog een voordeel van, die is als geheel een hel. En Mercurius is voortdurend voor de helft een hel. En voor de andere helft is het een enorme een ijsvlakte. Nou ja, een ijsvlakte is niet het goede woord, maar dan is die gewoon ijskoud. Omdat hij maar heel langzaam ronddraait, is altijd één helft is kokend heet en de andere helft is ijskoud. Dus...
Nou, ik stel nog even een levensvorm die op de schaduwgrens voortdurend het planeet rondtrekt.
En dan meeloopt steeds. Ja,
precies.
Er is ook geen atmosfeer, dus...
Ja, dat wordt lastig.
Nou ja, je lacht erom, maar dat zijn ook serieuze overwegingen waar mensen over nadenken. Van, ja, misschien moet je maar gewoon in dat overgangsgebied kijken of daar nog iets is. Maar ja, het wordt soms ook wel een beetje gek.
Ik begrijp het ook wel, want we denken bacteriën, menselijke beschavingen, bij wijze van spreken, die hele range. Maar het is allemaal beperkt tot een soort aards idee. En je hebt de science fiction schrijvers hebben het ook over gaswezens. Probeer het wetenschappelijk maar eens voor te stellen.
In Star Trek had je nog zelfs levende stenen.
Ja, en ook de blob natuurlijk.
En de blob. Ja.
Oké. Qua planeten, om het weer even terug naar het hier en nu en het aardse bestaan.
En de wetenschap.
En de wetenschap te brengen. Dan hebben we de aarde, de rotsachtige planeten gehad. En dan, de gasplaneten moet je ook met dat soort rare vondsten komen. Maar als het om de gasplaneten gaat, dan hebben we nog het geluk dat daar vaste klompjes ijs of rotsen omheen draaien. Namelijk de manen.
Ja.
En die komen ook altijd voorbij als het gaat om leven in het zonnestelsel.
Ja, je kunt echt wel zeggen dat na Mars... wordt eigenlijk wordt met name de maan Europa van Jupiter genoemd als een hele goede kandidaat voor eventueel leven. Ook daarbij moet je al je aardse visioenen van wat leven zou kunnen zijn loslaten. Want voor die Jupitermanen geldt, voor alle grote Jupitermanen geldt dat ze hoe dan ook ijskoud zijn. Omdat ze zo ver van de zon zijn, net als de Jupiter zelf. Dus dat gegeven maakt het al een stukje gecompliceerder. Maar nou is bij Europa is ontdekt dat het heel waarschijnlijk is dat er onder een dikke laag ijs, en dan praat je echt over een kilometers dikke laag korst van ijs, dat er daar een oceaan van vloeibaar water onder kan zitten. Die blijft vloeibaar doordat de getijden van de planeet Jupiter een hele sterke uitwerking hebben op het inwendige van die Jupitermaan Europa, waardoor eigenlijk het inwendige als het ware wordt gekneed. Voortdurend. En daarbij ontstaat warmte. En die warmte zorgt ervoor dat het inwendige van Europa plaatselijk misschien wel over de hele breedte vloeibaar is.
Ja, dus dan heb je een heel dik ijspakket en daaronder...
En daaronder zit dan een oceaan, zou je kunnen zeggen.
Ja, de rondom de hele maan eigenlijk.
Misschien, ja.
Ja.
En dat hebben ze dus gezien, omdat er dan scheuren in dat ijs zitten.
Je ziet in de korst inderdaad ook scheuren. Het is niet zo dat Europa, zeg maar, grote fonteinen van ijsdeeltjes uitstoot. Maar je ziet wel dat er dingen uit het inwendige opwellen, zeg maar. Dat als er een scheur is, dat er materiaal naar buiten is gekomen en dat het weer bevroren is.
Dus je hebt een... En de temperatuur is dus hoog genoeg voor vloeibaar water.
Eigenlijk. Nou, ja, dat is een bakkie.
Nou, dus in principe... zou de temperatuur daarbinnen zo geschikt kunnen zijn voor leven. Maar daarvan moet je dan ook weer zeggen van... Oké, als je nu een geschikt organisme zou hebben en je stopt het erin, blijft het in stand? Ja, misschien wel. Maar wat je nou zou willen, het liefst zou willen, is dat je die oceaan gaat bemonsteren. Hè? Kopje van Hendrik met zijn... Je zou een kopje in dat water willen steken en eruit halen. Dan vind je misschien geen walvis, maar misschien wel iets kleiner.
Een opgewarmde speer die je zo naar binnen werpt.
Nou, dat is wel even overwogen, maar ik denk dat ook bij de ruimtevaartorganisaties inmiddels wel het idee geland is dat kilometers boren in een wereld...
Op aarde is het al ontzettend moeilijk. Ik bedoel, er zijn ontzettend knappe lui bezig op Antarctica en op andere plekken om gewoon diepe ijs in te gaan. Ja. Maar dat zijn hele prestaties als het hier lukt.
En stel dat je in het ijs zit, dan moet je nog wel een bericht naar huis kunnen sturen ook. Ja, je moet zit je daar onder een kilometers dikke ijs?
Iets mee kunnen doen ook nog, ja.
Maar er is over nagedacht dus, van kunnen we dat op een of andere manier...
Nou, dat boren, dat is denk ik nooit echt heel erg serieus overwogen. Hooguit misschien in de bovenste laag ijs. Maar toch zou je ook aan het oppervlak wel iets kunnen vinden. Omdat, wat ik zeg, als de water op enig moment naar buiten welt en vervolgens weer bevriest, zou je bijvoorbeeld in dat ijs... wat naar boven is, daarbij is ontstaan, zou je wellicht ook sporen van organismen kunnen vinden.
Ja.
Maar
we hebben hier dus een gevalletje dat er is water, er is zoveel water, dat je denkt, nou, dat is interessant, maar dat is het ook. Verder zijn er geen aanwijzingen.
Nee, er is geen concreet, geen methaanmetingen, geen zuurstofmetingen.
Europa laat geen methaanboertjes die we kunnen afluisteren.
Niet waarneembaar, nee.
Nee. Europa, als we Mars en Venus al hebben afgestrepen, hoor ik jou ook niet echt.
Nou, ik denk dat Europa wel hoger op de ladder zou staan dan Venus.
Ik voel een lijstje aankomen aan het eind van deze aflevering.
Maar ook hoger dan Mars, want nu ga ik pressen natuurlijk.
Dat denk ik niet. Nee.
Okay.
Nee. Volgende maan.
Ja, Enceladus, een veel kleinere maan van Saturnus, die een beetje dezelfde structuur heeft als Europa, maar dan op kleinere schaal. En daarvan is het wel zo dat de maan voortdurend pluimen van waterdeeltjes, ijsdeeltjes uitstoot. Daar zitten ongetwijfeld ook andere spulletjes in. Er zijn wel wat metingen aangedaan door de Cassini-sonde die heel lang rond Saturnus heeft gecirkeld.
En die is toch ook, is die nou door een van die pluimpjes heen gevlogen?
Ja, die is geloof ik zelfs meerdere malen door zo'n pluim heen gevlogen. Indirect kun je op die manier iets te weten komen wat zich in het inwendige van die maan afspeelt.
Want wat is dat? Dat was mijn volgende vraag natuurlijk. Van hoe ontstaan, waarom komt daar blijkbaar wel water en ander spul naar boven?
Ja, dat is een van de vragen. Het is ook maar op een specifieke plek op Enceladus waar het water vandaan komt. Dat is de Zuidpool. En het is niet helemaal duidelijk waarom dat nou specifiek daar is.
Maar goed, en hetzelfde probleem als bij Europa. Je hebt water, maar verder heb je niks.
En nee. even voor mijn fantasie, het is ook weer een planeet met een dik ijspakket. Een maan met een dik ijspakket en daaronder water.
Ja.
Dus zijn dus eigenlijk bijna zusjes, Europa en Enceladus.
Ja, maar Enceladus is wel veel kleiner, hoor.
Hebben we nog een maan, Eddie?
Ja, dat is de grootste maan van Saturnus. Dat is Titan. En die is echt groter dan Mercurius. Het is de op één na grootste van ons zonnestelsel wat manen aangaat. En daar hebben we hetzelfde probleem voor een deel als bij Venus. Ook deze maan heeft een hele dichte atmosfeer waar je van buitenaf moeilijk doorheen
kunt. Dus een maan met een atmosfeer.
Ja, een maan met een atmosfeer. Dat is al een aanbeveling natuurlijk. Maar qua samenstelling is het wel weer heel anders. Het is een atmosfeer van stikstof. Er zit ook methaan in de atmosfeer. Dus dat is, maar dat zal toch waarschijnlijk wel van een of ander vulkanisch proces zijn. Maar het aardige is dat er ook, toen Cassini de ruimtesonde naar Saturnus vertrok, had hij ook een kleine Europese hulpsonde bij zich. Die heette Huygens. En die is geland op Titan. Dus er zijn ook beelden van. En als je niet beter wist, dan zou je zeggen van het zijn eigenlijk beelden van de aarde. Of in ieder geval van een planeet die veel weg heeft al van de aarde.
En wat bedoel je dan? Een huisje?
Maar hoogteverschillen en soorten met meren zijn er gezien. En stenen liggen er rond. En het is overduidelijk niet bewoond of zo. Maar het voelt aan.
Gewoon in het landschap, zeg maar.
Het landschap doet aards aan.
Ja. Maar wel ijskoud, toch?
Nou, dat is natuurlijk het punt. En kijk, het is daar ongeveer 100, ik meen 100 190 graden onder nul of iets dergelijks. Wat je daar ziet, dat zijn geen stenen, maar dat zijn brokken methaan. En die meren die zijn niet gevuld met water, maar ze zijn gevuld met vloeibare methaan en ethaan.
Het is wel handig kamperen, want je kan het zo niet.
Ik heb het beter gevoel, je hebt ons een beetje lekker gemaakt, Eddie. En nu zien we dat de kijkdoos, dat alles van karton is.
Het interessante is dat er, ondanks het feit dat het qua samenstelling een heel ander soort wereld is, is dat er wel zo'nzelfde soort kringloop plaatsvindt als hier op aarde.
Er is geen vloeibaar water, maar vloeibaar methaan.
Ja, vloeibaar methaan.
Misschien kan het dan ook.
En je hebt
zou ook een oplosmiddel kunnen zijn waar je...
Precies. Kijk, wij kijken natuurlijk met een aardse bril naar dit soort werelden en dan zeggen we, ja, maar je kan geen organisme overleven. Maar je zou best... Het is best denkbaar dat er op de een of andere manier, omdat er toch een methaankringloop is en dat er duidelijk wel een enige vorm van warmtetransport is.
Een kringloop vind ik, ga ik als bioloog, ga mijn oren overeind staan, want dat is inderdaad...
Dat zijn interessante fijn. Dingen, ja.
Daar kun je tussen gaan zitten als leven. Daar kun je een beetje van...
Aftappen.
Ja, wat je uiteindelijk echt wil is een redoxreactie. Ik denk dat mensen
redox?
Mensen weten dat misschien nog wel van de middelbare school scheikunde is er is een definitie van leven van een Hongaar. Ik ben zijn naam even vergeten, maar die zegt... Life is nothing but an electron looking for a place to rest. Als je kijkt naar wat het leven doet, is steeds elektronen doorgeven aan andere moleculen. En daar, nou ja, met de warmte die daarbij vrijkomt, daar kun je uiteindelijk weer dingen mee doen. Dus je bent op zoek naar, nou ja, en voor een redoxreactie heb je iets nodig dat een elektron geeft. En eentje, een molecuul dat een elektron ontvangt. Dus als je een kringloop hebt en een redoxreactie, nou ja, dat daar heb je bijna al een definitie mee van het aardse leven.
Maar nou ga ik toch de vraag stellen. En wat denk je?
Met deze slagen om de arm... Dus van de redoxredactie van Lucas zou ik zeggen van dat het misschien wel eens zou kunnen. Maar,
we hebben beet.
Even doorduwen nog.
Ja, nee. Ja,
en hoe ziet het er dan uit? Ja,
ja. Hoeveel oog heeft het?
Ja.
Maar van alle plekken die we gehad hebben, van Venus tot Mars tot Enceladus tot Europa, zeg je bij Titan is jouw...
Ja, Titan en Mars zelf, dat zijn toch wel twee plekken waarvan ik zou zeggen, van die moet je toch echt eens wat beter gaan onderzoeken op dit.
Ja, goed, nu zetten we een streep onder het zonnestelsel.
En, okay, we zijn er helemaal klaar mee.
Ja, met Titan als schamele oogst.
Ik vind Eddie toch wel positiever dan ik verwacht had over Titan.
Maar we gaan onze blik naar de sterren richten. Naar, om even in Star Trek termen te praten. Strange New Worlds. Dus,
the Final Frontier.
Ja, even de ambitie wat omhoog. Exoplaneten. Planeten buiten ons zonnestelsel. Yep.
In Star Trek heet het dan altijd Class M planets.
Ja, dat aarde is dus een Class M planet.
Daar hoef je geen helm op als je gaat landen. Star Trek.
Exoplaneten is een... De afgelopen jaren... Ik denk dat het ergens begin van dit millennium... kwam de exoplanetenboom goed op gang.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Ja, dus met de spectroscopische technieken werden steeds vaker planeetjes gezien... bij sterren andere dan de zon.
Klopt.
Ja. Kunnen we daar iets mee? Kunnen we daarvan zeggen... Hey, dat is een interessante jongen.
Maar dat was dus al een enorme revolutie.
Ja, ja, natuurlijk. Ik praat er nu heel makkelijk overheen. Ja, maar
dat er überhaupt... Iedereen dacht het al. Ook de vader van Drake. Ah, ja. Planeten genoeg.
Ja.
Maar nooit gezien.
Nee.
Tot dus de laatste 20 jaar.
Dat is echt wel een revolutie geweest.
En nu zetten we het niet eens meer in de krant als er een nieuwe ontdekt wordt.
Nee, niet allemaal meer. Nee, dan blijven we bezig. Maar hier gaat de wet van de grote getallen gaat spelen. Hè. Kijk, naarmate je meer potentiële kandidaten hebt, wordt de kans ook groter dat je iets vindt dat in de richting van leven zou kunnen kunnen wijzen. En dat is bij exoplaneten iets wat in de toekomst best wel eens een keer een belangrijke rol kan gaan spelen. Dat je gewoon heel veel onderzoeksobjecten hebt.
Maar ver weg.
Want je zei aan het begin zei je al dat 20% van de sterren nu planeten is betrapt?
Ja.
Of dat een beetje
Nee, het is niet zo dat we al zoveel sterren hebben onderzocht. Maar
dat is een beetje de verhouding.
Dus een beetje...
Een soort vuistregel.
Zo'n beetje een vuistregel. Als er bij 1 op de 5 sterren die onderzocht zijn in dit opzicht, vinden we een planeet.
Ja. Dat is goed nieuws.
Dat is goed nieuws. Dus wat dat betekent is dat je in het melkwegstelsel echt over honderden miljarden planeten spreekt.
Ja, want de perster heb je er meestal wel weer meer planeten.
De perster heb je er meestal meer. Maar het zijn dus lang niet allemaal vaste planeten. Je hebt heel veel, zeker omdat die veel makkelijker ontdekt worden, heb je heel veel gasplaneten erbij zitten. Dus het is allemaal Jupiters en Saturnussen en varianten daarop.
Het valt me op dat het in de nieuwtjes dan ook altijd gaat. Als er dan een exoplaneet is ontdekt die geen gasplaneet is, dan heet die al heel snel een superaarde.
Ja. Ja, dat klopt. Dat is een
klinkt altijd geweldig.
Ja, dat klinkt, klinkt geweldig, maar dat is eigenlijk gewoon een term die bedacht is voor een rotsachtige planeet die een slag, zeg een factor 2 of 3 keer zo groot is als onze planeet.
En die vinden we veel, omdat kleiner vinden we ze niet.
Omdat aardachtige planeten moeilijker te vinden zijn. Ja.
Dus eigenlijk
een artefact van de zoekmethode eigenlijk.
En het wordt eigenlijk verkocht als een soort bonus. Weet je, bij superaarde denk je toch al snel aan een aarde waar
beter
de bomen...
Beter kan niet.
Waar de bomen nog hoger groeien.
Tot in de hemel. Hè? Ja.
Waar de koeien nog lekkerder zijn.
Maar we weten heel weinig van die exoplaneten.
Ja, daar weten we van de meeste weten we heel weinig af. Je kunt wel, omdat je in veel gevallen wel de afstand tot de ster weet bijvoorbeeld. En je weet hoe heet de ster is in de meeste gevallen. Dus dan kun je ook wel schatting maken van oppervlaktetemperaturen en dat soort dingen. Dus je kunt er wel iets van leren. Je kunt ook aan de omvang wel iets zien. Van sommige van deze planeten weten we inmiddels dat ze atmosferen hebben. Van een aantal ervan.
Hoe weten ze dat dan?
Dat doen ze door te kijken naar het licht van de ster dat dan door de atmosfeer van zijn planeet heen schemert.
Dat wordt dan een
of
beetje...
Wat door weer kaatst. Ja, dat
wordt dan een beetje afgebroken of gebogen? Of...
Ja.
Ja, en dan kun je dat kun je detecteren en dan kun je de samenstelling weer van herleiden.
Dan. Nou, dat is niet zo dat je dan een heel spectrum vindt, maar op die manier kun je wel specifiek, je kunt naar specifieke stofjes gaan zoeken. Dus dan zijn er planeten waar je bijvoorbeeld waterdamp in de atmosfeer kunt aan zijn.
Is dat al gedaan?
Dat is al gelukt, ja. Maar niet bij zeg maar rotsachtige planeten. Dat is nog verre toekomst.
Maar verre toekomst? Of, want er komen daar allemaal nieuwe telescopen.
Ja, nou daar is het wachten op. De nieuwe ruimtetelescoop, de James Webb telescoop, als die er ooit komt, dan...
Ja, want er wordt al 20 jaar aan gewerkt en hij is nu ongeveer $6 miljard uitgegeven.
Dat is een soort Noord-Zuidlijn van de astronomie.
Dat is een drama.
Als die er eenmaal is, hoor je er niemand meer over.
Dus het is alsof je er altijd geweest
is. Ja, tenzij de tunnelbuis hier straks instort, dan hoor je ze weer nog jarenlang over de Noord-Zuidlijn. Nee, kijk... Het staat of valt allemaal met de successen die zo'n ruimtetelescoop oplevert. Hè, kijk, de Hubble-telescoop heeft natuurlijk een fantastische run achter de rug, met de ene grote ontdekking naar de andere. En dat wordt van de James Webb-telescoop straks ook verwacht. En onder andere op het terrein van het onderzoek van de atmosferen van exoplaneten.
En nu is...
Dus we zijn eigenlijk te vroeg. We kunnen er eigenlijk nu nog niks van
zeggen. Nee, op dit moment is kijk, er wordt altijd flink op los geëxperimenteerd. En dan je hebt bijvoorbeeld bij de meest nabije sterren. Dat zijn Proxima Centauri en ster van Barnard. Dat zijn zo'n beetje de dichtste buren van onze zon. En
daar... Ik zeg 4 miljard lichtjaar. Of 4 lichtjaar. Ja, 4 lichtjaar.
Het zijn altijd, als ik een computerspelletje speel, dan zijn dat altijd de eerste sterren die je dan koloniseert.
Ja, ook. Precies. Ja. Ja, niet voor niks, want dat zijn de dichtstbijzijnde. Ja. En daar zijn ook planeten bij ontdekt. En nou, daarvan wordt voortdurend afwisselend geroepen van is leefbaar, daar kan leven tot ontwikkeling komen. Of nee, toch niet. Oh ja, nee, toch wel als dat bijvoorbeeld maar tektoniek is.
Maar iedereen wil dat.
Ja, iedereen wil het heel graag.
Je vindt een vlekje in je data, dat is een planeet. En dan wil je dat daar leven.
Eigenlijk wordt voortdurend in die persberichten, nou niet alles over één kamp scheren, maar er wordt heel vaak in die persberichten wordt dat woord habitable genoemd. Of er wordt suggestie gewekt alsof de omstandigheden op zo'n planeet heel gunstig zijn voor het ontstaan van leven.
Maar dan kan... Als
nou,
ik
we
even...
weten er eigenlijk vaak niet genoeg van, gewoon.
Maar habitable kan dan bijvoorbeeld al zijn dat de temperatuur tussen min 50 en plus 50 graden ligt, bijvoorbeeld, gezien zijn plek tot de zon. Of...
Ja. Nou, het criterium voor de term is volgens mij dat er vloeibaar water op het oppervlak moet kunnen zijn.
Moet kunnen zijn.
Ja.
Ja, dus dan moet je wel een soort atmosfeer hebben. Dat weten ze vaak niet eens.
Vaak is dat niet bekend.
Maar dat is...
Maar dan is het van, nou ja, als die een atmosfeer heeft, dan... Is die habitable, want de temperaturen zijn er niet zo hoog. Dus,
dat is wel een goede formulering.
Ja, dus het zijn altijd... Het wordt mooier voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is.
Zou je volgens deze maatstaf bijvoorbeeld de maan habitable kunnen noemen?
Nou,
daar weten we nou te veel van natuurlijk.
Nee, maar gewoon als je het zo ruim interpreteert als er is vloeibaar water mogelijk. Weet je, dan,
als er een atmosfeer zou zijn.
Ja. Weet je, van stel we zouden iets als de maan zien ergens. Weet je, van, zou dat het labeltje habitable krijgen in deze persberichten?
De maan zit wel op de goede afstand tot de sterren. Ja. Dus op zich zou dat in principe kunnen, ja. Ja, dus
als er een atmosfeer is en maar dan, een beetje vulkanisme.
Dan vul je alle dingen die je niet weet in met die vinkje af als positief. Ja. Want dan zeg je, nou ja, als dit, als dat, ja, dan is het een leefbare...
Ja, maar dat is een beetje de strategie, als ik jou goed hoor, gebruikt wordt voor veel van die exoplaneten.
Met name in de persberichten. In de wetenschappelijke publicaties kom je zo'n speculaties eigenlijk niet tegen, hoor. Nee. Maar de persbureaus van de diverse instituten maken daar dan... En wat dan ook nog niet helpt, is dat er dan ook nog vaak hele mooie artist impressions bij worden geleverd.
Waarop je dan ook vaak in de krant.
Je ontkomt er bijna niet aan, want anders laat het zich helemaal niet illustreren.
Want ik kijk dan ook wel eens in de wetenschappelijke publicatie en dan zie je gewoon een grafiek.
Ja, dan staat er gewoon niks in. Nee, natuurlijk, want ze hebben geen foto's, ze hebben vaak niet eens beeldmateriaal. Dus,
maar als we nou even wat zouden we willen zien als we naar zo'n experiment kijken?
Nou, waar je op zou kunnen gaan letten is of er iets in die atmosfeer zit wat op leven zou kunnen duiden. En dan is dat met name een van de meest voor de hand liggende dingen waar je naar zou kunnen gaan zoeken is zuurstof.
Ja.
Zuurstof in een atmosfeer, dat betekent dat er iets...
Dat is een weggevertje.
Ja, dat is iets, dan is er iets aan de hand.
Want zuurstof is zo reactief dat moet aangevuld worden. Er moet iets zijn, er moet zuurstof bij blijven komen, anders dan reageert het met andere stoffen. En dan, je kunt niet een atmosfeer met de atmosfeer op aarde vulde zich ook pas met zuurstof toen de oceanen al ook, die heb je ook nog als buffer daarin zitten. Dus eer dat zich heeft opgehoopt, was het leven echt al heel lang zuurstof aan het produceren. Dus als je zuurstof ziet, dan heb je het leven wel op zijn staart getrapt.
Ja, en dat is dan vrije zuurstof, niet als CO2 of zo.
Ja, precies. Dus vrije zuurstof in de lucht. Ja,
ja, dus dat is iets waar je nou naar zou willen zoeken. Kijk, dus op het moment dat je met bijvoorbeeld een James Webb Space Telescope of met een van de grote nieuwe telescopen die op aarde worden gebouwd, naar... rotsachtige exoplaneten gaat kijken en je kunt daar op een gegeven moment dingen echt in de atmosfeer gaan waarnemen.
Ja, en dan zie je het licht van de ster door die atmosfeer en dan heb je zoveel resolutie dat je een soort spectrogram kan maken.
Dan zou je dat je in ieder geval een aantal stoffen in die atmosfeer zou kunnen aantonen. Dan wordt het interessant, want dan kun je al heel goed zien van, nou ja, vinden we op veel plaatsen zuurstof bijvoorbeeld. Dat zal een behoorlijke sensationele ontwikkeling zijn.
Ja, en dan denk je zuurstof. Dat is nou, vinden wij op aarde interessant. Maar alle elementen in het aardse leven komen overal voor. Dus de koolstof, zuurstof, dus nog zo'n paar stoffen. Dat zijn de stoffen die het meest overal voorkomen.
Koolstof, zuurstof, waterstof, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Stikstof ook nog. En dan heb je het, dan heb je het wel een beetje.
Dus dat betekent dat als er elders leven ontstaat, ligt het ook voor de hand dat die van de meest voorkomende stoffen gebruik gaan maken.
Ja. Wat het, als ik jou zo hoor over de wet van de grote getallen, Eddie, dan denk ik ook van, we kunnen straks waar Drake toch schattingen moest maken voor heel veel van zijn parameters van de kans op leven. Straks, als we genoeg exoplaneten gezien hebben en we hebben ze nauwkeurig genoeg bestudeerd, kunnen we eigenlijk een nieuwe vergelijking van Drake gaan opstellen?
Nou, dan kun je de uitkomst daarvan weer iets zekerder maken. En dan want nu zit je nog met variabelen waar je bijna elk willekeurig getal in kunt vullen. En hoe meer gegevens je hebt, des te nauwkeuriger wordt de uitkomst.
Ja, maar dan zitten we alleen nog maar in het begin van de Drake. Want belangrijk bij die Drake-vergelijking is hoeveel beschavingen ontstaan. Ja,
uiteindelijk. Maar dat is een beetje wel van, dat willen we natuurlijk graag. Maar ik vind het toch hoopgevend dat je in 50 jaar, van een heel theoretische berekening, hebben we nu al een beetje zicht op hoe sommige van die getallen precies uit gaan vallen. En dat is toch winst in de zoektocht naar buitenaards leven. Is elk klein succesje
Ik denk dat over 20.000 jaar moeten we wel een oplossing hebben.
Ja. Wat denk jij, Eddie? 20.000 jaar?
Ja, dat teken ik.
Goed, dankjewel Eddie dat je weer bent aangeschoven deze keer. En we hebben het nog niet, maar het komt eraan. Ik denk dat we...
Op naar Titan.
Op naar Titan. Michel Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. Dan krijg je voortaan elke aflevering gewoon op bestelling. Nee, niet op bestelling. Je krijgt hem vanzelf in je podcast app. En dan zijn wij er volgende week weer. Tot dan.